Het is uiteraard een heel poosje geleden dat we de laatste keer met elkaar gelezen hebben in de eerste brief van de apostel Petrus. We zijn met het eerste hoofdstuk wel een heel eind gekomen, maar er zijn nog een paar versen uit 1 Petrus 1 die we niet hebben besproken. Vanaf vers 22 ligt het hele terrein, om zo te zeggen, nog braak. Maar om toch eerst maar weer te proberen de zaak goed te laten aansluiten op wat we de laatste keren voor de lange zomerperiode hebben besproken, ga ik u lezen vanaf het 13e vers. Daarom, opschortende de lendenen van uw verstand en nuchter zijnde, hoopt volkomenlijk op de genade die u toegebracht wordt in de openbaring van Jezus Christus. Als gehoorzame kinderen wordt niet gelijkvormig aan de begeerlijkheden die tevoren in uw onwetendheid waren, maar gelijk hij die u geroepen heeft heilig is, zo wordt ook gij zelf heilig in al uw wandel. Daarom dat er geschreven is, zijt heilig, want ik ben heilig. En indien gij tot een vader aanroept, degene die zonder aanzien aanneming des persoons oordeelt, naar eens iegelijks werk, zo wandelt in vreze in de tijd uwer inwoning, wetende dat gij niet door vergankelijke dingen, zilver of goud, verlost zijt uit uw ijdele wandeling, die u van de vaderen overgeleverd is, maar door het dierbaar bloed van Christus, als van een onbestraffelijk en onbevlekt lam, de welke wel voorgekend is geweest, voor de grondlegging der wereld, maar geopenbaard is in deze laatste tijden om uwentwil, die door hem gelooft in God, welke hem opgewekt heeft uit de doden en hem heerlijkheid gegeven heeft, opdat uw geloof en hoop op God zijn zou. Hebbende dan uw zielen gereinigd in de gehoorzaamheid der waarheid door de geest tot ongeveinsde broederlijke liefde, zo hebt elkander vuriglijk lief uit een rein hart, gij die wedergeboren zijt, niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad, door het levende en eeuwig blijvende woord van God. Want alle vlees is als gras, en alle heerlijkheid des mensen is als een bloem van het gras. Het gras is verdord, en zijn bloem is afgevallen, maar het woord des Heren blijft in der eeuwigheid. En dit is het woord dat onder u verkondigd is. Paulus schrijft in dit gedeelte, dat dus bij vers 13 van hoofdstuk 1 begint en dat eigenlijk doorloopt tot en met de 10e vers van hoofdstuk 2. U ziet dat het eigenlijk ook in de manier waarop het in onze Bijbel staat afgedrukt aangegeven wordt als een eenheid. Met hoofdstuk 2 begint eigenlijk niet een nieuw gedeelte, maar de gedachten die in hoofdstuk 1 ontwikkeld zijn, lopen in hoofdstuk 2 door. Maar in dat gedeelte is de apostel Petrus bezig met het christelijk leven te beschrijven. En het eerste aspect van dat christelijke leven is dat hij dat plaatst in de relatie van een christen tot God. Dat gedeelte hebben wij met elkaar besproken in een aantal keren, vanaf vers 13 tot en met vers 21. En als de apostel Petrus dat behandelt, het christelijk leven in zijn relatie tot God, in die verticale dimensie dus, dan laat hij zien dat dat christelijke leven op drie manieren getypeerd kan worden. Ik hoop dat u het zich nog herinnert. Ik herhaal het dan wellicht ten overvloede. Maar de eerste typering van het christelijke leven geeft de apostel aan in vers 13. Het is namelijk het leven in de hoop. De tweede typering vinden we in de versen 14 tot en met 16. Het christelijke leven in zijn verhouding tot God is namelijk ook het leven in heiligmaking. Wees heilig, want ik ben heilig. En de derde typering van het christelijke leven in zijn verhouding tot God, dat is, het is een leven in vreze. In de vreze Gods. En dat laatste gedeelte, dat behandelt de apostel dan in de versen 17 tot en met 21. En dat is dus ook het uitvoerigste gedeelte. Welnu, nadat Petrus dus deze aspecten van het christelijke leven heeft aangegeven, leven met God als een leven in hoop, in heiliging en in vrezen, komt hij tot een ander aspect, want die pelgrims, en u herinnert u ook dat de brief, deze brief van Petrus eigenlijk getypeerd kan worden als een brief die met name aan pelgrims is geschreven, aan de vreemdelingen in de verstrooiing, aan de mensen die hier op aarde niet meer thuis zijn, maar die een ander vaderland zoeken en op weg zijn naar dat andere vaderland. Op weg naar dat andere vaderland hebben die christenen niet alleen maar een relatie tot God, die hun God geworden is, maar ze hebben ook een relatie tot de medepelgrims, tot de anderen die samen met hen op weg zijn naar datzelfde doel. En als de apostel daarover gaat spreken, in de verzen 22 tot en met 25, dan is de centrale gedachte, het gaat hier dus over het christelijke leven in zijn verhouding tot de medechristenen, tot de geestelijke broederschap, dan is de centrale gedachte wat we in het slot van vers 22 lezen: hebt elkander vurig lief uit een rein hart. Maar de apostel is zich bewust dat om dat te kunnen doen, de twee vereisten zijn. En die geeft hij aan. De eerste vereiste in het eerste deel van vers 22 en de tweede vereiste in het 23ste vers. En verder zullen we vanavond niet komen. Wat wil zeggen dat de versen 24 en 25 moeten overstaan tot een volgende keer. De twee vereisten die er zijn, wil het gebod, want het is een gebod, hebt elkander vurig lief, wil dat gebod gedaan worden, wil daarnaar geleefd worden, wil dat praktijk zijn. De eerste vereiste vindt u dus in het eerste deel van vers 22. Hebbende dan uw zielen gereinigd in de gehoorzaamheid der waarheid door de geest tot ongeveinsde broederlijke liefde. Laat ik dat met een enkel woord typeren. Het eerste vereiste is dus dat er moet zijn de reiniging van de ziel. Wat is die reiniging? En hoe is die reiniging bij deze mensen aan wie Petrus schrijft tot stand gekomen? En met welk doel is die reiniging tot stand gebracht? Als we vanuit deze en langs deze vragen proberen te verstaan wat de apostel hier bedoelt, dan letten we dus in de eerste plaats op de vraag: wat is die reiniging? U begrijpt wel, omdat het over de reiniging van de ziel gaat, gaat het niet om een ceremoniële reiniging, zoals er heel wat van die ceremoniële reinigingen waren onder de oude bedeling in de tabernakel en in de tempeldienst, dat mensen zich voordat ze naar de tempel konden gaan eerst moesten wassen en dat ze zich van alle lichamelijke onreinheid moesten reinigen. Nee, over zo'n reiniging heeft de apostel het niet. Het gaat over de reiniging van de ziel. Want die ziel is ongeschikt om God mee te dienen. Die ziel is verdorven. Die is, zeg maar, onrein. En zolang die ziel onrein is, is de ware gemeenschap met de Heere onmogelijk. Hoe kan een onreine ziel gemeenschap hebben met God die enkel licht en heiligheid is? Maar nu gaat Petrus ervan uit dat er in het leven van de lezers van zijn brief wat gebeurd is. Dit namelijk dat zij die innerlijke reiniging, die reiniging van hun ziel hebben ervaren. En dat is de grondslag geworden voor hun herstelde verhouding met God. Als Petrus dit zo zegt, dan gebruikt hij een werkwoordsvorm die aangeeft dat die reiniging een keer plaatsgevonden heeft in hun leven. en dat de resultaten van die reiniging altijd doorduren. Daar wordt nooit meer wat aan veranderd. Wat gebeurd is in het verleden, is beslissend in het heden. Eigenlijk zegt hij, ik zeg het nu wat eenvoudiger, wat populairder misschien. Hij zegt tegen de schrijver, de lezers van deze brief, wat jullie gedaan hebben, dat is, jullie hebben je ziel weggehaald uit de besmetting van de wereld en van de zonde. En je hebt die ziel die je uit de besmetting van de wereld en van de zonde weggehaald hebt, overgebracht in het klimaat van de reinheid en van de heiligheid. Dat hebben zij gedaan. Zij hebben die reiniging bewerkt. Maar hoe kwam die reiniging dan tot stand? Hoe is dat dan gebeurd? Waardoor is die reiniging ontstaan? Petrus geeft er antwoord op als hij zegt, in de gehoorzaamheid der waarheid door de geest. In gehoorzaamheid der waarheid. Dat wil zeggen, ze hebben hun zielen gereinigd. Ze hebben die besmetting, die besmette sfeer van de wereld en van de zonde gehaald en die overgebracht in die zuivere sfeer van reinheid en licht en leven. En ze hebben dat gedaan toen ze zich overgaven aan de kracht van de waarheid. In de gehoorzaamheid aan de waarheid. Met waarheid is niks anders bedoeld dan het woord van God. Het evangelie dat hun immers verkondigd is. Daar heeft de apostel in het eerste gedeelte van zijn eerste brief uitvoerig over gesproken. Dat hij dat evangelie verkondigd heeft en anderen hebben het hun verkondigd. En dat is niet zomaar gebeurd. Dat is niet in het voorbijgaan gebeurd. Dat is ook niet zonder resultaat gebleven. Nee, dat evangelie is daar verkondigd. Dat is daar gepredikt. En de centrale boodschap van dat evangelie was de Heere Jezus Christus. De gestorven zaligmaker. De verhoogde zaligmaker. De verheerlijkte zaligmaker. Christus, zijn persoon, zijn werk, die boodschap. Die waarheid is hun verkondigd. En toen zijn ze aan die waarheid gehoorzaam geworden. Ze hebben die waarheid geloofd. En in het geloof hebben ze zich aan die waarheid overgegeven. En hebben ze zich onder de macht en de heerschappij van die waarheid gesteld. Ze hebben zich in het geloof gehoorzaam geschikt naar die waarheid. En toen is die waarheid in hun leven een kracht geworden, waardoor hun leven beheerst ging worden. Die waarheid is in hun leven een instrument geworden in Gods hand, waardoor hun hele leven werd overheerst en hun hele leven anders ging worden. Het werd nu een leven van gehoorzaamheid, van geloofsgehoorzaamheid aan God. Toen dat woord kwam en toen de Heere door dat woord sprak en toen de Heere dat woord ook toepaste aan hun harten, toen hebben ze in hun ziel op dat woord van de Heere van harte amen gezegd. En ze hebben zich zo aan God gewonnen gegeven. En het woord in hun leven erkend als het woord dat ze hebben te doen. En dat is gebeurd, zegt de apostel er ten overvloede bij, door de geest. Dat zij dat woord hebben geloofd, dat zij het hebben aanvaard, dat zij ervoor hebben gebogen, dat zij eraan zijn gehoorzaam geworden, dat is doordat de geest hen daartoe bracht. Over dat wat de geest gedaan heeft, zal ik straks bij die tweede vereiste nog wel wat meer zeggen. Dus die reiniging heeft te maken met de totale verandering in hun leven. Die reiniging heeft te maken met dat overgegaan zijn uit die bederfelijke sfeer van zonde en verderf in die zuivere sfeer van de reinheid, van de vreze Gods. En dat is gebeurd toen zij zich aan het woord gewonnen gaven en toen ze dat woord van harte hebben leren geloven. En met welk doel is die reiniging dan gebeurd? Petrus noemt maar één doel, hij had er meer kunnen noemen, want als de Heere mensen tot de kennis der zaligheid brengt, dan heeft hij daarmee verschillende doeleinden. Petrus noemt er echter maar één, en dat is dat hij zegt dat ze nu gehoorzaam geworden zijn tot ongeveinsde broederlijke liefde. Ongeveinsd, dat is dus oprecht. Daar zit niks gehuichels in. Daar zit niks gemaakts in. Het is echt. Broederlijke liefde. Het Grieks heeft hier het woord dat we allemaal kennen, Philadelphia. De liefde tot de broeders. Toen al die gifplanten die er van nature in een mensenhart zitten. En als u weten wil wat voor gifplanten er nou bedoeld zijn, dan moet u even naar het eerste vers van hoofdstuk 2 kijken. Daar heb je een catalogus van gifplanten die in de natuurlijke grond van een menselijk hart groeien. Kwaadheid, bedrog, geveinsdheid, nijdigheid, achterklappingen. Dat zijn allemaal dingen waardoor mensen elkaar gaan haten en hun haat tegen elkaar ook openbaren. Hun afgunst, hun onhebbelijkheid. Toen al die gifplanten eruit gehaald zijn in de reiniging van hun ziel, toen is er plaats gekomen voor de Philadelphia, voor de liefde tot de broeders. En dan moeten we hier niet denken aan de liefde tot broeders zoals die er is en in ieder geval hoort te zijn tussen broers van hetzelfde huisgezin. Dat is in het Griekse spraakgebruik, de Philadelphia, dat je goed bent met je broers en met je zusters. Maar als het Bijbelse spraakgebruik dat Griekse woord overneemt en introduceert in de schrift, dan heeft die Philadelphia te maken met de geestelijke broederschap, met de liefde die er behoort te zijn tussen de leden van Gods huisgezin, de geestelijke familie, waar God Vader is en waar Christus de oudste broeder is. En die Philadelphia, die moet nou echt zijn. Dat was de bedoeling. Dat zat erachter. Toen de geest hen zover bracht dat hij ze gehoorzaam maakte in het geloof aan de waarheid. Dat wilde de Heilige Geest tot stand brengen. Een geestelijke familie waar alles door de liefde, de broederlijke liefde, geregeld wordt. En als die reiniging er nou niet zou zijn geweest, dan zou er van die Philadelphia geen sprake kunnen zijn. En als de reiniging ontbreekt, dan is de onderlinge verhouding, ook als die schijnbaar is zoals die wezen moet, toch geen echte Philadelphia. Dus dat is de eerste vereiste, de reiniging van de ziel, en we hebben nou gezien wat het is en hoe die tot stand kwam en met welk doel die tot stand werd gebracht. Een tweede vereiste vinden we in vers 23. Gij die wedergeboren zijt, niet uit vergankelijk maar uit onvergankelijk zaad door het levende en eeuwig blijvende woord van God. Samengevat, kort aangeduid, kan je dat aanduiden als de wedergeboorte uit God. Het zijn dus wedergeboren mensen. Zo pas ging het erover dat ze gereinigde mensen zijn, met een gereinigde ziel. Gehoorzaam geworden in het geloof. En nu heeft de apostel het over het feit dat ze wedergeboren zijn. U begrijpt, hij gaat nou een stapje terug in hun persoonlijke geschiedenis. Want voordat er van reiniging sprake kon zijn, moest er eerst dit zijn. Wat in vers 23 staat. De wedergeboorte uit God. En weer gebruikt Petrus een woord waarmee hij aangeeft dat dat in het verleden heeft plaatsgevonden en dat dat nog altijd zijn doorwerking heeft. Achter die reiniging, in de geschiedenis eerder dan die reiniging ligt dus dit, de wedergeboorte. Nou begrijpt u ook waarom ik zo met nadruk kon zeggen dat de apostel zegt, deze gelovigen hebben zelf hun zielen gereinigd. Dat hadden ze nooit kunnen doen als God niet eerst wat gedaan had. En wat heeft God dan eerst gedaan? Dit, hij heeft ze wedergeboren. Eerst was er die almachtige en die genadige activiteit die uitsluitend een activiteit van God was. De nieuwe geboorte. En toen die eenmaal een feit was, toen ze tot een nieuw schepsel gemaakt waren, toen heeft de Geest hen ertoe gebracht om zich te bekeren en te geloven en zich in het geloof gehoorzaam aan de waarheid over te geven en zo ook de zonde tot vijand te kiezen en zelf zich hun eigen ziel te reinigen. Laten we maar weer een paar vragen stellen. Wie zorgde er nou voor die wedergeboorte? Petrus zegt dat niet. Maar uit het geheel van de schrift en uit alles wat de Bijbel over de wedergeboorte zegt, zowel in Jacobus, het eerste hoofdstuk van Jacobus, als in het derde hoofdstuk van het evangelie van Johannes, als ook in het eerste hoofdstuk van datzelfde evangelie van Johannes, is onmiskenbaar dat de wedergeboorte een werk van God is en van God alleen. Hij brengt tot nieuw leven. Hij maakt mensen tot nieuwe mensen. Hij neemt het stenen hart weg, geeft er een vlezen hart voor in de plaats. Hij maakt de geest nieuw. Dat doet God en dat doet God alleen. Alleen al het beeld dat achter het woord wedergeboorte zit, maakt dat duidelijk. Als dat teruggaat op de gebeurtenis van een gewone geboorte, dan is het ook daaruit alleen al duidelijk dat dat is een werk van God, van de schepper en de wedergeboorte van de herschepper. Wat is dat, die wedergeboorte? Niks minder dan het mededelen van geestelijk leven aan een ziel die dood is. Omdat de schrift het ons leert dat de natuurlijke mens geestelijk dood is. Efeze 2 vers 1. Doe daar niks van af, want dat is het woord van God. En de grondslag van het leven van een christen is dat hij deel ontvangen heeft aan een nieuw leven. Dat is niet zo dat er dan een paar nieuwe denkbeelden in een mensenhoofd gaan ontstaan. Dat is niet dat hij dan op een bepaalde manier wat emotioneel tot een bepaalde beslissing gebracht wordt en een aantal dingen meemaakt. Dat is ook niet een serie religieuze gevoelens waarbij de wil van een mens wat gemanipuleerd wordt om nou een keus te gaan maken. Dat kan allemaal nog door mensen bewerkt worden. En zo zijn er zeer waarschijnlijk ook een aantal mensen die ervan uitgaan dat ze born again zijn, wedergeboren, maar die hebben het zelf gedaan. Maar als God het doet, dan gaat het niet om een paar andere ideeën en een paar godsdienstige gevoelens en een beslissing van de wil. Dan gaat het om een nieuwe schepping. Dan gaat het om iets wat absoluut buiten het bereik van onze menselijke handen ligt. Zo goed als wij niet in staat zijn om te scheppen, om dingen voort te brengen uit niets, zo min zijn wij ook in staat om uit de dood het leven voort te brengen. En ergens is de wedergeboorte, is de nieuwe schepping nog een groter wonder dan wat God in Genesis 1 vers 1 deed. Want toen schiep hij alles uit niets. En als hij nu schept, herschept, dan schept hij een nieuw leven uit de dood, uit de tegenkrachten, uit de weerbarstigheid, uit de vijandschap. En hoe komt nou die wedergeboorte tot stand? Petrus geeft dat ook aan. Eerst negatief. Door te zeggen, dat is niet gebeurd uit vergankelijk zaad. U begrijpt het al wel. Zaad, dat is datgene waar het leven uit de voorschijn komt. Vergankelijk zaad, dat is geen zaad dat niet bestaat of geen zaad dat geen levenskracht heeft. Nee, Petrus bedoelt met vergankelijk zaad, zaad dat op zichzelf genomen wel leven kan voortbrengen, maar naar de aard van dat vergankelijke zaad is het leven dat door het vergankelijke zaad voortgebracht wordt ook vergankelijk leven. En zo komen wij als mensen op de wereld. En dan zegt de Heer Jezus, wat uit vlees geboren is, dat is vlees. En dat komt nooit hoger dan dat. En verder reiken de prestaties van mensen niet. Want wat je nou ook tot stand brengt in een mensenleven en wat je nou ook probeert te bereiken langs allerlei wetenschappen, langs allerlei redenering en langs allerlei beïnvloeding, dat stijgt nooit boven het vlees zijn uit. En dat gaat straks allemaal voorbij, want het is geboren uit vergankelijk zaad. Het blijft niet. Maar daar is die wedergeboorte niet door ontstaan. In plaats van vergankelijk zaad heeft God bij de wedergeboorte onvergankelijk zaad gebruikt. Onvergankelijk zaad, dat gaat dus niet voorbij. Dat houdt niet een keer op. Dat is niet van deze voorbijgaande wereld. Van deze wereldorde die straks tot het verleden behoort. Maar het onvergankelijke zaad dat een onvergankelijk leven voortbrengt, is onaantastbaar. Ook onaantastbaar voor de dood. Wat is namelijk dat onvergankelijke zaad? Nou, laat Petrus het zeggen. Dat is nou het levende en eeuwig blijvende woord van God. Dat is het. Het eeuwige en onveranderlijke woord van God. Dat leeft, dat levenskracht heeft, dat leven meedeelt. En aan zo'n met zo'n woord heeft de Heere ons gegeven. En met zo'n woord is de Heere in dit leven ingegaan. En met zo'n woord heeft hij zijn apostelen op pad gestuurd. En met dat woord heeft de Heilige Geest zijn kerk gebouwd. En met dat woord heeft hij van dood levend gemaakt. En dat leven dat hij geschonken heeft, dat is onaantastbaar. Net zo goed als dat de erfenis uit het begin van dit hoofdstuk. Onaantastbaar, onvernietigbaar, onveranderlijk, onvergankelijk is. Het levende en het eeuwig blijvende woord van God. Daardoor, daarmee heeft God de Heilige Geest nieuwe schepselen geteeld. En dan gaat Petrus straks in de versen 24 en 25 nog wat meer over dat levende en onvergankelijke woord dat eeuwig blijft zeggen. Maar dat laten we voor wat het is. Dat zijn dus de twee vereisten die er dienen, die er moeten zijn. Wil het gebod, hebt elkander vurig lief uit een rein hart, ooit gerealiseerd worden? Als aan deze vereisten niet is voldaan, als er in een mensenleven geen wedergeboorte is en als er van geen reiniging van de ziel sprake is, dan is het onbestaanbaar om werkelijk elkander lief te hebben uit een rein hart. Maar voordat ik op dat gebod nader inga, dat we dus aan het slot van vers 22 lezen, wat eigenlijk de kern van het hele betoog in deze verse is, trek ik toch even een paar lijnen. Eigenlijk in min of meer een herhaling van wat ik al gezegd heb, of nog een wat nadere onderstreping van een aantal aspecten. Petrus gaat er dus vanuit dat alle mensen van nature een verdorven en een onreine ziel hebben. Dat is eigenlijk de achtergrond van wat hij hier zegt. Als hij het heeft over de noodzaak van de wedergeboorte en als hij het heeft over de reiniging van de ziel, dan is de vooronderstelling, jullie zijn dood en jullie ziel is vuil, verontreinigd. ongeacht wie je ook bent. Alleen al als je een nakomeling van Adam bent, dan ben je een mens met een onreine ziel en met een verdorven bestaan. Dan moet een mens wedergeboren worden, dan moet een mens gereinigd worden. En zo komen wij hier dus in aanraking met de leer van de algehele verdorvenheid van het menselijk bestaan. Daar moeten we niet omheen. Daar moeten we ook niet omheen willen. Als je daar omheen probeert te gaan, dan snap je van een hele hoop van het woord van God eigenlijk niks meer. En dan is de genade Gods iets waar je geen plaats voor hebt en waar je geen raad mee weet. Laten we er dan maar inderdaad voor buigen, voor deze veroordelende, harde, maar onontkoombare waarheid. Wij deugen niet en we deugen in geen enkel opzicht. Als we eerlijk voor God worden en als de Geest ons eerlijk voor God maakt, dan gaan we dat ook belijden. Ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u. Zo zei de verloren zoon het. We zijn immers vuil en we zijn immers verdorven. En God laat dat aan een mens weten ook. God stapt over deze waarheid nooit heen. En in het werk van de Heilige Geest wordt deze fase nooit gepasseerd. Petrus, al is het dan zo dat hij het niet met zoveel woorden zegt, maar de veronderstelling van wat hij zegt over wedergeboorte en reiniging is geen andere. Tweede, wat Petrus ook duidelijk maakt in wat we tot nog toe gezien hebben, is dat als zielen waarlijk gereinigd zijn, ze dan gereinigd zijn door slechts één middel. Door de waarheid. Door de waarheid. Door Gods waarheid. Door wat God gezegd heeft. Door wat hem behaagd heeft om te openbaren. Door die boodschap die met name cirkelt rondom de persoon en het werk van de Heer Jezus Christus. Als er ooit van een wezenlijke verandering in een mensenleven sprake zal zijn, dan moet het via de waarheid gebeuren. Niet langs een andere weg. God heeft zich gebonden aan zijn woord. En hij heeft ook ons gebonden aan zijn woord. En alleen de waarheid kan ons tot de godzaligheid brengen. Is het dan niet ook geweldig belangrijk om de wacht te betrekken bij de waarheid? En ons die waarheid niet te laten ontroven. En de waarheid niet in te ruilen voor iets wat misschien ons beter past. Laten we het bij het woord houden. Want als het ooit goed komt in uw en mijn leven, of als het ooit goed gekomen is in uw en mijn leven, dan kan het niet anders. Dan is het door de gehoorzaamheid aan de waarheid geweest. Stel nou eens dat we ons tevreden stellen met een halve waarheid. Stel nou eens dat we ons tevreden houden en tevreden laten houden met een leugen. We kennen dan de vereniging van onze ziel per se niet. Dus nogmaals, laten we het bij de waarheid houden. En als het dan om die waarheid gaat, dan komt die waarheid met een eis. Dan kunnen wij niet vrijblijvend tegenover die waarheid staan. Dan is een houding van, nou ja, ik zal nog wel eens zien. Die houding van take it or leave it, die is absoluut onmogelijk. Er moet een keus vallen in ons leven. Er moet wat gebeuren. Het is Gods waarheid. En God legt zijn waarheid niet voor ons neer om het dan helemaal aan ons over te laten wat we ermee zullen doen, of we het zullen waarderen of niet zullen waarderen. Nee, er is maar één juist, recht, eerlijk gebruik van de waarheid. Als God die tot ons spreekt, dan zullen we er gehoorzaam aan moeten zijn. Ons eraan moeten overgeven. Dan moet God het voor het zeggen krijgen in ons leven. En dan past het ons om te zwijgen. En dan past het ons om te buigen. En dan past het ons om te zeggen tegen de Heere, als we dan toch wat zeggen, Heere, ik geloof. Kom mijn ongeloof te hulp. En deze onderwerping aan de waarheid heeft verticale en horizontale dimensies en effecten. Die geeft verbinding aan Christus en door Christus, hoofdstuk 3 vers 18, brengt Christus ze tot God. En die waarheid heeft verticale effecten. De ongeveinsde Philadelphia. En daarom is liefde tot de broeders, als we het nou over kenmerken hebben, daarom is liefde tot de broeders een onmiskenbaar kenmerk van genade. En is de afwezigheid van de Philadelphia het beste bewijs van de afwezigheid van genade. En deze twee voorwaarden, deze twee vereisten, zijn inderdaad vereisten, wil er sprake kunnen zijn van elkaar lief hebben. Dat wil zeggen, alleen een christen, en dan een echte, kan als een christen leven. Alleen een christen kan een christelijk leven leiden. En dan bedoel ik niet een naamchristen, dat begrijpt u nou wel. Maar alleen iemand die kent die twee dingen van wedergeboorte en de reiniging van de ziel, is in staat om voor Gods aangezicht te leven in gehoorzaamheid aan de waarheid en in oprechte broederlijke liefde. We moeten toch wel aangesloten zijn op de bron. Anders kunnen we ook geen liefde betonen. Wat is dat dan? Ten slotte nog dat gebod aan het eind van vers 22. Zo hebt elkander vurig lief uit een rein hart. Wel, in het kader van die twee vereisten plaatst de apostel Petrus dus dit gebod. En laat ik het nog maar eens benadrukken. Het is niet een suggestie die hij doet. Het is niet een advies. Het is niet een aansporing. Maar het is een gebod. Het komt met goddelijk gezag. Hebt elkander lief. Geadresseerd aan deze mensen van wie de apostel Petrus overtuigd is dat er twee dingen in hun leven gebeurd zijn. Die helemaal op elkaar aansluiten en in elkaars verlengde liggen. Ik herhaal ze nog even. Die wonderlijke gebeurtenis van de wedergeboorte, van dat nieuwe leven dat hun geschonken is. En als vrucht daarvan en als uitwerking daarvan, die reiniging van die ziel. Dat opruimen van alle ongerechtigheid. Dat je ziel halen uit de sfeer van de verdorvenheid. En die overbrengen in gehoorzaamheid en in de weg van bekering. In de sfeer van de heiligheid en van de liefde tot God. En als dat gebeurd is, als die twee dingen er aanwezig zijn, dan klinkt dat gebod, hebt elkander vurig lief. Kijk nou eens om je heen, zegt hij tegen die pelgrims. We hebben er met elkaar over gehad hoe je verhouding tegenover de Heere moet zijn. Als je nou die genade wel dat hebt ontvangen dat je een vreemdeling geworden bent en dat je hier op aarde je tehuis niet meer hebt en dat je weet dat je op reis bent naar een ander, een beter vaderland, dan heb je te maken met je God, die wonderen in je leven gewerkt heeft. Nou, als het gaat over je verhouding tot God, denk er dan om, leef in de hoop. Want er komt straks nog veel meer zaligheid en hoop daarop. Dan heb je te maken met de opdracht om heilig te zijn. Want die God die je dient, is zelf ook heilig. En die heeft er recht op dat hij gediend wordt door een heilig volk. Een volk dat ijverig is in goede werken. Een volk dat wandelt in zijn wegen. En denk er ook om, want die God is je vader, maar die is tegelijkertijd ook je rechter. En het past je om tegenover die vader die tegelijkertijd rechter is, ook in vreze te wandelen. In het besef dat je zo duur gekocht bent door het bloed, het onvergankelijke en het reine bloed van Christus. Wel, bedenk die dingen en besef dat het nou wel passend is om in de kinderlijke vreze Gods die pelgrimsreis voor te zetten. En leef zo met je oog omhoog gericht. Maar kijk ook eens om je heen. Want jij kreeg dat voorrecht en dat viel jou te beurt. Maar naast je loopt een ander die hetzelfde voorrecht heeft ontvangen en die het ook in praktijk moet brengen, het leven van de hoop en van de heiliging en van de vrezen. En je hebt met hem te maken en met haar aan die andere kant ook en met al die pelgrims die op reis zijn naar hetzelfde doel. En wat heb je met elkaar te maken? En hoe heb je met elkaar om te gaan? Eén ding moet jullie leven beheersen, zegt Petrus. En het moet je leven in die relaties onderling helemaal beheersen. Hebt elkander vurig lief uit een rein hart. Dus heeft de apostel eerst eigenlijk met andere woorden gezegd dat het leven van een christen een leven in relatie tot God is. God liefhebben boven alles. Dan heeft hij nu dat andere gebod. Hebt al, niet alleen het gebod om God te liefhebben boven alles, maar de naaste als onszelf, nog een keer verder toegespitst op het leven in liefde tot de broeders. De Philadelphia, dat hoort er immers net zo goed bij. Het is toch één wet. En die ene wet eist toch liefde tot God. Net zo goed als liefde tot de naaste en zeker tot die naaste die een even dierbaar geloof met jou ontvangen heeft. En dan heeft de apostel het behalve over Philadelphia, dat is in vers 22 die broederlijke liefde, in het laatste deel over toch nog weer een diepere liefde dan de Philadelphia. Zo hebt elkander vurig lief met een rein hart. U ziet dat is een werkwoordsvorm, lief hebben, hebt, lief. En daar gebruikt de apostel nog net weer dat andere woord voor liefde dat u wel eens eerder hebt horen noemen. En dat eigenlijk de hoogste vorm van liefde aanduidt. De agape. De volmaakte liefde. De liefde die zich spiegelt aan Gods liefde. En wat is dat nou voor liefde? Wat was het nou voor liefde waarmee God de wereld heeft lief gehad toen hij zijn enige geboren zoon gaf? Was dat liefde die opgewekt was? Was dat liefde die ontstaan was uit de beminnenswaardigheid van die wereld of van die mens in de wereld? Was dat liefde die een soort respons was in Gods hart, omdat die mens toch eigenlijk ook nog wel een aantal deugden bezat, en of dat de Heere medelijden met hem had, of dat die mens God gezocht had? Wat was het voor liefde waarmee God de wereld lief had, zodat hij zijn zoon gaf? Het was liefde die niet vroeg naar verdiensten. Het was liefde die niet vroeg naar waardigheid. Het was liefde die er was, al was het voorwerp van die liefde nog zo walgelijk, nog zo afkeurenswaardig. En al had God van dat voorwerp van zijn liefde nog nooit iets ontvangen, dan alleen maar vijandschap, boosheid, verdorvenheid. Voelt u wel, op die gronden hebben wij nooit iemand lief. Als wij iemand lief hebben, dan is er altijd nog wel een beetje een verklaring voor. Dan is dat voorwerp van onze liefde toch wel op de een of andere manier beminnelijk. Dan zie je daar toch wat in. Wat dan ook. En dan heb je bepaalde eigenschappen ontdekt die je aantrekken. En dan ontdek je zeker ook, als het echte liefde is, dat die liefde van die kant beantwoord wordt. En dat stimuleert ons weer om meer lief te hebben. Er is altijd die wederkerigheid in liefde. Maar dacht u dat wij in staat zijn om iets en iemand lief te hebben, waar we alleen maar ellendigheid van ondervinden? Waar we alleen maar narigheid mee beleven? Zo kan God alleen lief hebben. En zo heeft God lief gehad. En dat als voorbeeld, zegt Petrus, zoals God ons heeft lief gehad, zo moeten wij nou elkander lief hebben. Niet omdat hij zo vriendelijk is, niet omdat hij zo aardig is, niet omdat we zoveel van hem krijgen, niet omdat we zoveel aantrekkelijks in die ander inzien. Maar al zien we er niks aantrekkelijks in. Alleen omdat God hem en haar lief gehad heeft, past het ons om ook het voorwerp van Gods liefde lief te hebben. Petrus is er diep van overtuigd dat dit een eis, misschien wel de belangrijkste eis voor het christenleven is, als het gaat om de verhoudingen onderling. Natuurlijk afgedacht nog van die verticale relatie, die band met God. Maar in de onderlinge relatie is dit het belangrijkste gebod. Het zou al te breedsprakig worden als ik zou gaan aantonen waar behalve in de brief van Petrus, want het wordt zelfs op 4 plaatsen in de brief van Petrus benadrukt, waar behalve in de brief van Petrus het ook nog een keer naar voren komt in de brieven van Paulus en heel wat keren. Maar laat ik alleen verwijzen naar de achtergrond die dit gebod, of het nou bij Petrus is, of het nou bij Johannes is, of dat het nou bij Paulus is, de achtergrond die dit gebod heeft, die ligt namelijk in wat de Heer Jezus zelf gezegd heeft. In het 13e hoofdstuk van het Johannesevangelie, in de paaszaal. En ze hebben met elkaar de maaltijd gebruikt en Jezus heeft het avondmaal ingesteld. En Judas is weg uit die kring. En Jezus is er met de 11 discipelen alleen achtergebleven. En als Judas weggegaan is, Johannes 13 vers 31, dan zegt Jezus, nu is de Zoon des mensen verheerlijkt en God is in hem verheerlijkt. En dan dat woord waar eigenlijk alles op gegrond is wat de apostelen later herhaaldelijk schrijven. Kinderkens, nog een kleine tijd ben ik bij u. Gij zult mij zoeken en gelijk ik de Joden gezegd heb, waar ik heen ga kunt gij niet komen, zo zeg ik het nu u ook. Een nieuw gebod geef ik u. Dat ge elkander lief hebt. Gelijk ik u lief gehad heb. Dat ge ook elkander lief hebt. Hieraan zullen zij allen bekennen dat gij mijn discipelen zijt. Zo gij liefde hebt onder elkander. De Heer Jezus maakt dat ook het kenmerk. Hij zegt niet, hieraan zullen ze allemaal bekennen dat jullie mijn discipelen zijn, omdat je zulke mooie verhalen kunt vertellen. Omdat je zo ijverig bent om mijn koninkrijk uit te breiden. Of omdat je er zoveel voor over hebt om voor mijn koninkrijk gaven te geven. Maar hieraan is het nou herkenbaar als je elkaar lief hebt. John Owen heeft gezegd, liefde en de beoefening ervan is de voornaamste genade en de plicht die vereist is en verwacht mag worden van Gods heiligen, met name als ze samengevoegd zijn in de gemeenschap van de kerk. En dan zou u alleen de eerste brief van de apostel Johannes er eens bij moeten nemen. De apostel der liefde, die het zo benadrukt heeft in die eerste brief, en geleid door de Heilige Geest natuurlijk, dat hij zeggen kan, hij die niet lief heeft, is niet uit God. Wat is dat dan voor een liefde? Wat is dat karakter van die liefde dan? Het laatste wat we nog even willen bezien aan de hand van wat Petrus ervan zegt. Het is vurige liefde en het is liefde uit een rein hart. Een rein hart, dat ligt eigenlijk voor de hand. Het hart is het centrum van ons leven. Uit het hart zijn de uitgangen van ons leven. In het hart is de zetel van alles wat we kennen, van alles wat we beslissen, van alles wat we voelen, van alles wat we gaan doen. Het hart is het centrum. Vanuit het hart gaat alles gebeuren in ons leven. En nu, dat hart, dat moet gereinigd zijn. Het gaat dus niet om mooie woorden. Het gaat dus niet om, ik hou zoveel van je. Het gaat zelfs ook niet alleen om wat je voor een ander eventueel doet. Maar het gaat om het hart waarin je die ander sluit. En omdat je die ander in je hart hebt gesloten, omdat God hem in zijn hart gesloten heeft, daarom elkander lief hebben. Christendom is geen zaak van vormen, is geen zaak van rituelen, is een zaak van het hart. En de boom moet goed zijn, anders is de vrucht ook niet goed. En dan moet het ook nog gaan om vurige liefde. Dat is het woord wat de apostel er ook nog bij gebruikt. Letterlijk vertaald, het woordje vurig is eigenlijk de goede vertaling niet. Het is een uitgestrekte liefde. Een wijdreikende liefde. Dus geen halfslachtigheid, maar liefde in volle ernst. Liefde met een uitgestrekte hand. Die geven wil, die omarmen wil. Dat op die liefde en op het gebod omtrent die liefde zoveel nadruk valt in het Nieuwe Testament, dat laat ons wel weten hoe belangrijk dat in Gods ogen is. Het is zelfs zo dat geen enkele christenplicht zozeer benadrukt wordt in het hele Nieuwe Testament als juist deze. Mensen die geen ernst maken met hun zaligheid, ja, u weet het, die gaan verloren. Mensen die geen ernst maken met hun heiligmaking, die gaan verloren. Want zonder heiligmaking zal niemand God zien. En nou gaan we nog een stap verder. Mensen die in het licht van Gods woord geen ernst maken met de hartelijke, broederlijke liefde, die gaan verloren. Want wie niet lief heeft, is niet uit God. Aan die eerste plicht besteden we meestal nogal wat aandacht. Zoeken van je zaligheid. Ernst maken met je zaligheid. Zeker staan we allemaal achter. Dat zal gebeuren moeten in ons leven. Want we weten het. Als we dat niet doen. Als het daar nooit van komt. En we blijven zoals we geboren zijn. Dan is er geen hoop en geen verwachting. Dan gaan we verloren. Als we onze ziel niet geborgen hebben en onze zaligheid niet gezocht hebben, dan ziet het er hopeloos voor ons uit. Dat zijn we allemaal met elkaar eens. En die tweede opdracht, ernst maken met onze heiligheid, besteden we misschien wel wat minder aandacht. En toch is het net zo waar. Wie er niet naar staat om heilig voor God te leven, wie er niet naar staat om aller zonde vijand te zijn, wie er niet naar staat om een leven te leven dat beantwoordt aan de normen van Gods heilige wet. Wie er maar de kantjes bij afloopt en wie de wereld maar toelaat in zijn leven. Het is echt waar. Zo iemand gaat verloren. Want zonder heiligmaking zal niemand God zien. En dat derde vereiste. Daar gaan we soms wel heel makkelijk mee om, nietwaar? Maar het is waar in het licht van het Heilige Schrift. Als we geen ernst maken met de broederlijke liefde. Wie niet lief heeft, is niet uit God. Dit is het bewijs dat de mens wedergeboren is. Dit. Dat is het bewijs van onze identiteit als christen. Heb je dat geleerd? Dan mag je de christennaam dragen. En weet u, dat is ook niet een gering onderdeel als het straks zover is dat de Heere gericht gaat houden. U kent wat de Heer Jezus daarover gezegd heeft in Matthäus 25. Ik was in de gevangenis. En gij hebt me bezocht. Ik was hongerig. En gij hebt me te eten gegeven. Ik was naakt. En gij hebt me gekleed. En dan zullen de rechtvaardigen zeggen: Heere, we herinneren ons er niks van. Wanneer hebben we u in de gevangenis gezien? En wanneer hebben we u hongerig gezien? En wanneer hebben we u te eten gegeven? En Jezus zegt: ik heb het gezien. uit de beoefening van de broederlijke liefde. Want wat ge aan een van mijn minste dienstknechten gedaan hebt, dat hebt ge aan mij gedaan. En zo taxeer ik dat. Dus ook bij het laatste gericht komt de toetssteen te liggen op de broederlijke liefde. Naast en onder de liefde, de waarachtige liefde tot God. Want liefde is de vervulling van de wet. Dat is het ideaal dat de Heere ermee had toen hij zondaren uitkoos. Van eeuwigheid, hun zaligheid, hun heiligheid en de broederlijke liefde. Amen.